onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de eerstgeborene uit de doden is, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij zingen Psalm 145, de versen 2 en 3. Ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. 145, de versen 2 en 3.
Thank you.
De schriftlezing deze avond vindt u in 2 Korinthe hoofdstuk 8. We lezen de versen 11. Dat is 2 Korinthe 8. En we lezen de versen 1 tot en met 11. En dan lezen wij Gods woord. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods, die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, dat in veel beproeving der verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom van hun goeddadigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja boven vermogen, gewillig geweest, ons met veel vermaning biddende, dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil Gods. Alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gave bij u volleinden zou. Zo dan gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naarstigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen ook de oprechtheid van uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is uw oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu volleindigt ook het doen, opdat gelijk als er geweest is de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook alzo zij het volleindigen uit hetgeen gij hebt. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij daarna uit de lofzang van Zacharias het eerste vers. De lofzang van Zacharias, vers 1. En laten ieder in zijn of hart spreken: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De tekst voor de prediking vindt u in 2 Korinthe 8. Het wordt gevormd door vers 9. 2 Korinthe 8 vers 9 en daar lezen wij de woorden van onze tekst. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Tot zover. In ons gebed willen we ook dankzegging brengen aan de Heere, dat de Heere broeder en zuster Nieuwland het voorrecht gegeven heeft afgelopen week om 60 jaar getrouwd te zijn. Zullen we samen bidden en danken. Heere, zo mogen wij in uw huis zijn. Het is uw goedheid en uw trouw dat u ons bewaart en spaart, dat we opnieuw het kerstfeest hier mogen gedenken. U bent goed geweest voor ons op zoveel manieren. U hebt ons gedragen, ook in de tijd die achter ons ligt. En dat we nu weer hier het kerstfeest mogen gedenken, dat is een blijk van uw trouw. Maar we zien uw trouw ook daarin, zojuist wat we konden zingen van 's ochtends, van 's Zaardrijks ochtend stond, wat gij gesproken hebt door de profeten mond. U hebt het gedaan, u hebt het tot vervulling gebracht. U hebt uw woord trouw gehouden. En in de volheid van de tijd hebt u uw zoon gegeven, geboren uit de maagd, geworden een mens. En Heere, we willen u danken voor dat grote wonder, voor die grote gave, voor de blijken van al uw trouw en goedheid. Heere, we mogen u danken. En we mogen u belijden dat wij het niet waard zijn dat u zo naar ons omziet. Dat u ons zoveel voorrechten geeft, ver boven zoveel anderen. Ook nu in onze maatschappij, in onze omgeving. Zoveel wonen er in de steden, in de grote steden. Ook in de dorpen die nooit een evangeliewoord horen. Misschien dat hun voorouders het wel gehoord hebben, maar zij niet meer. En we moeten nu belijden dat er van nature geen onderscheid is tussen hen en ons. Want als u ons had laten doen wat wij van nature wilden doen, dan zaten wij hier vanavond niet in de kerk. Dan waren wij allang afgeweken. En dan hadden wij het erger gemaakt dan hen die nu in de wereld zijn. Heere, we mogen toch alleen maar eindigen in uw trouw, in uw bewaring, in uw goedheid, in uw genade. En zo mogen we zien dat u goed bent voor mensen die niet goed zijn. En wanneer we zo voor u komen in het gebed, Heere, laat het mogen zijn in ons hart dat er verwondering is. En laat er verwondering ook in deze dienst mogen oprijzen. Laat er ook een aanbidding mogen zijn. Want dat wonder dat u mens geworden bent, Heere Jezus, is zo diep, is zo groot. Daar raken we nooit over uitgedacht. En nu we willen nadenken over dat wonder dat u mens geworden bent en wat dat allemaal betekend heeft, vragen wij u of u ons wilt leiden. Of u uw dienaar wilt helpen en ondersteunen bij het preken. Wilt u hem leiden in het denken, in het spreken en wilt u ons leiden in het luisteren. We belijden u dat we het niet waard zijn. Uw dienaar is het niet waard om hier te staan. En ook hij heeft verzoening nodig van het altaar. Ook hij heeft bekwaammakende genade nodig van u. En ook hij moet van het gegeef leven. Maar ook wij allen, zoals we hier in de kerk zitten, we zijn er niet waard dat we hier zitten. En Heere, ook wij moeten van het gegeef leven. We hebben het zo nodig dat u onze harten opent voor dat woord. En dat u het woord laat binnendringen in onze harten. En daarom vragen wij u om de krachtige werk van uw Heilige Geest. En we vragen u om uw ontferming. En we bidden u of u zondaren wilt bekeren. En we bidden u om de uitstorting van uw Heilige Geest, zodat jongeren en kinderen door uw woord geraakt worden. Dat mannen en vrouwen door dat woord geveld worden. Dat ze neervallen voor u. En dat hen die weerbarstig in de kerk zitten, die net zo lief hier niet waren gekomen vanavond, dat zij gewond zouden zijn. Gewond door een pijl uit uw koker. Dat ze mogen vallen op het slagveld van vrije genade. En dat ze het mogen zien wat het u gekost heeft om mensen als zij zijn te kunnen zalig maken. Heere, wilt u zo nieuw leven geven dat uw geest onze harten mag binnenkomen en plaats mag maken voor de Heere Jezus, dat we u leren ontvangen, dat we u leren aannemen, omdat u ons die macht dan geeft en die genade schenkt om kinderen Gods te worden. Heere, wil in ons midden zijn en wonen. Wij hebben het nodig dat er een opwekking onder ons mag zijn, onder ouderen en jongeren. En wij hebben het alles verzondigd. Nee, rechten hebben we niet, maar u, Heere Jezus, hebt alles verdiend. En u geeft opwekking. En u geeft een vernieuwing. En u schenkt bekeringen. En u raakt zondaars harten aan. Niet omdat zij het verdienen. Niet omdat zij het zo goed gedaan hebben. Maar juist wanneer wij het zo slecht doen. Ja, dat is het wonder. Dat u omziet naar hen die in duisternis zitten. En nou moeten nu wij u belijden dat wij zo zijn. Dat er afmakingen zijn in ons leven en zonden en overtredingen. Dat we tegen al uw geboden gezondigd hebben. Dat we moeten belijden dat we geheel melaat zijn van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Er is in ons geen gerechtigheid en al onze vermeende gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed voor u. En zo pleiten we op niets van onszelf, maar we pleiten op uw genade, op uw verbond, op uw beloften en op uw woord. Heere, wilt u het doen om uw grote naams wil, dat u hier krachtig wilt werken met uw Heilige Geest, dat we ons verwonderen mogen. En dat uw volk en kinderen het zullen zeggen tegen elkaar, zie, deze is onze God, wij hebben hem verwacht. En dat u gekomen bent, Heer Jezus, wilt u in ons midden rondwandelen, want u bent het toch, die rondwandelt te midden van de gouden kandelaren. En dat is een beeld van uw gemeente, van uw kerk. Wandel onder ons, Heere, want uw voetstappen druipen van vettigheid. En u laat een zegen na, zoals de dauw een zegen nalaat. Op een stille wijze, op een manier dat niet na te trekken is, maar er valt zegen. Heere, wil het doen bij ons. Opdat het tot uw eer mag zijn, Laat dat de vrucht ook mogen zijn op het kerstfeest. Wil gij plaats maken voor uzelf in onze harten. We bidden u dat uw volk en kinderen verder geleid mogen worden op de weg die tot het eeuwige leven leidt. Wilt u, Heere, hen leiden, dat ze de geestelijke wapenrusting mogen aantrekken, dat ze een nabij leven mogen kennen. Wilt u harten opwekken tot het gebed en wilt u de geest van de gebeden en de smekingen ook bij ons geven, want u troont toch op het gebed en op de lofzangen van uw volk. Heere, laat het gebed vermenigvuldigd mogen worden, dat gij in ons midden mag zijn. We bidden u voor de hele gemeente. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben. Voor hen die misschien in de kerk zitten. Er kunnen kinderen in de kerk zitten met verdriet. Er kunnen ouderen in de kerk zitten, ook met verdriet. En u kent de harten en u kent de zorgen. U kent de benauwdheid en de angst en de vragen. Heer Jezus, wilt u overkomen? En wilt u geven dat te midden van de stormen die kunnen waaien, dat u zelf intrede doet in harten van jongeren en ouderen? We hebben u nodig, Heere. En als u ons alles onthoudt, ach, onthoudt u ons niet, uw Zoon. Want dan zullen we gezegend zijn. Wanneer uw geest in onze harten woont, de geest van Christus, dat u bij ons bent. Wij bidden u, of u broeder en zuster Nieuwland wilt gedenken. U hebt hen rijk gezegend, dat ze het afgelopen week konden gedenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Wat een voorrecht. U hebt hen gedragen al deze jaren. En we laten in hun hart leven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die getrouwe Heer, voor al zijn weldaan vergelden. Laat het zijn, Heer, in hun hart, dat ze tot u de toevlucht mogen nemen. U kent ook alle omstandigheden. Wilt u spreken tot hen beiden door uw woord en geest? En wilt u hen verder leiden totdat ze eens door u geleid bij u mogen komen? Bereid hen daarop voor, Heere. Gedenk ook het werk dat gedaan wordt in heel de gemeente. We bidden voor de zondagsschoolviering morgen. De kerstfeestviering met de kinderen van de zondagsschool. Laat het een goede bijeenkomst zijn. En morgenochtend, als er weer een kerkdienst is, zegent u dominee Visser als hij uw woord mag bedienen. En gedenk, Heere, ook het werk dat gedaan mag worden in Gent. Zegen het evangelisatiewerk daar. En broeder van Luttikhuizen, stel hem daar tot rijke zegen. En laat er een uitbreiding en een verdieping van het werk mogen plaatsvinden. We vragen u of u overal, op alle plaatsen waar uw woord gebracht wordt, uw kerk wilt zegenen en de kerk wilt uitbreiden en zondaren tot bekering wilt brengen. We bidden u in het bijzonder voor de vervolgde kinderen Gods. Er zijn er die eigenlijk niet eens het kerstfeest kunnen vieren, omdat de vijanden aanvallen zullen uitoefenen op hen. O, wilt u hen beschermen? Wilt u volk en kinderen in de moslimlanden beschermen en hen bewaren voor het wreed geweld van de vijand? En wilt u geven dat hun getal vermeerderd mag worden en dat uw kerk mag groeien en bloeien? Zegen het zendingswerk overal waar het mag plaatsvinden. Zegent u ook uw kerk onder vervolging. We bidden u voor uw kerk in Noord-Korea, waar het zo heel klein is En waar velen van uw kinderen opgesloten zijn in concentratiekampen. We bidden u, Heer, om de val van dat verschrikkelijke regime. En wilt u, Heere, als koning van de wereld, aan wie alle macht gegeven is, daar optreden. En wilt u tussen beiden treden, wilt u uw zuchtend volk verlossen daar. En wilt u geven dat uw kerk daar weer mag bloeien. Dat er eens een tijd was, 100 jaar geleden, dat Pyongyang het Jeruzalem van het Verre Oosten genoemd werd. Omdat het zendingswerk daar zo gezegend werd. Heere, gedenk toch aan uw werk uit verleden jaren. En wil de werk daar vernieuwen. En verlossing en vrijheid geven. Gedenk ook uw kerk in China. En uw kerk in Vietnam. En in andere landen van de wereld waar vervolging plaatsvindt. Heer, ontferm u. En wilt u wonderen doen, ook in het Midden-Oosten, bij Arabieren, bij moslimlanden, Iran, Irak, waar zoveel geweld is. We bidden u of u ook het volk Israël tot bekering wilt brengen. Heere, gedenk uw verbondsvolk. En laten zij ook tot erkentenis mogen komen dat de Heere Jezus waarlijk de Zoon van God is. Heer, er is veel te bidden. We zijn niet eens klaar met ons gebed. Want we hebben ook een overheid en een vorstenhuis. We bidden u voor hen. En we bidden u voor landen die in oorlog zijn gedompeld. Waar vreselijke bomaanslagen plaatsvinden. O Heere, schenk toch vrede. Vooral de vrede die er ligt in de Heere Jezus. Maar Heere, wilt u dit gebed dan aannemen en ons gedenken in deze dienst, ook als we thuis meeluisteren, bereid ons daar ook een zegen. Hoor ons uit genade in de verzoening van al onze zonden. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met u. Uw offers, en zullen we dan zingen, Psalm 132, de versen 7, 11 en 12. 132, de versen 7, 11 en 12. Geliefde gemeente, wij zijn gewoon te spreken over een rijke Christus voor een arme zondaar. En dat is een juiste beschrijving van het zaligmakend werk van Christus. Hij in al zijn rijkdom, in al zijn verdiensten, het eeuwige leven heeft hij verdiend. Alle macht heeft hij om zondaren zalig te maken. En daartegenover zien we de mens, de zondaar in zijn armoede, alles verbeurd, alles verzondigd. En zo is dat een juiste uitdrukking. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Maar vandaag in onze tekst zien we het anders. Want vandaag denken we na over dat wonder van de komst van de Heere Jezus in deze wereld. En onze tekst wijst ons dan op een rijke zaligmaker die arm geworden is. Opdat arme zondaren rijk zouden worden. Op het kerstfeest zien we een zaligmaker die arm is. En we zien een zondaar die rijk gemaakt wordt. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. We willen nadenken over Gods genade geopenbaard op het kerstfeest. En we zien ten eerste Gods genade. Ten tweede de armoede van Christus. En ten derde de rijkdom van Gods kind. Dus we zien nu vandaag Gods genade geopenbaard op het kerstfeest. En dan letten we in de eerste plaats op Gods genade, want er staat, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat is het eerste. Maar er spreekt de tekst ook over de armoede van Christus. Hij is om uwentwil arm geworden. En dan ten derde ook over de rijkdom van Gods kind. Dat gij zoudt rijk worden. Nu onze tekstgemeente die staat in de context van een oproep, een aanbeveling tot een collecte. Hier in deze brief aan de Corinthiërs schrijft apostel Paulus hen dat zij geld moeten inzamelen voor de noodlijdende gemeente te Jeruzalem. En dat is de context van onze tekst. En Paulus wekt dan de christenen in Korinthe op om niet alleen gewillig te zijn om te helpen, maar ook daadwerkelijk te helpen. En dat ze daarom geld moeten inzamelen, dat beveelt hij aan, voor hun broeders en zusters in Jeruzalem, waar het evangelie begon. En zo zegt Paulus, we zijn deelgenoten aan de geestelijke gaven. Laten we dan ook delen de materiële gaven. En om die aanbeveling nog kracht bij te zetten, wijst hij ook op de Heere Jezus, die ook rijk was, arm geworden is, opdat u in uw armoede zoudt rijk worden. Dus zo beschrijft hij dat het helemaal niet zo erg is als wij van onze rijkdom, van onze overvloed, wat kunnen geven voor hen die in nood zijn. En wanneer we zo onze tekst zien, dan kunnen we zeggen dat het een afspiegeling is van het kerstfeest. Want waar is de Heere Jezus arm geworden? Jongens en meisjes, waar is de Heere Jezus arm geworden? Nou, uiteindelijk is hij arm geworden aan het kruis. Toen hij niets meer over had, dat hopen we ook te zien. Maar waar is het begonnen dat de Heere Jezus arm werd? Dat begon toen hij uit de hemel naar deze aarde is afgekomen. Dat begint in een kribbe. En zo kunnen we het kerstfeest samenvatten dat Christus arm geworden is. En dat is Gods onuitsprekelijke genade. Gods genade, dat is een wonder. Al Gods bemoeienissen met de mens en kinderen is genade, genade. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Genade, dat is zo'n diep woord. Wat is nou, jongens en meisjes, genade? Genade is Gods onverdiende gunst te ontvangen. Dus dat is Gods onverdiende goedheid, dat je dat mag ontvangen. Dus er is zoveel in je leven waar je eigenlijk geen recht op hebt. Het eten, het drinken, je denkt er eigenlijk niet eens bij na. Je bent aan tafel en je bidt, je gaat eten, maar al die gaven, al dat eten, dat verdienen we eigenlijk niet. Want we hebben tegen God gezondigd, we verdienen helemaal niets. En dat is al genade. Al de zegeningen in het dagelijkse leven. Maar zo geeft de Heer ook genade in het geestelijke leven. Genade, hoe dan? Nou, hij vergeeft de zonden. Hij geeft mensen een nieuw hart. Dat is genade. En dat we hier in de kerk mogen zitten, daar hebben we ook geen recht op. Dat wij in vrijheid hier kunnen zitten. En de kinderen van God in Noord-Korea kunnen dat niet. Hoe vreselijk is dat? En ze worden zwaar vervolgd. En dat had hier eigenlijk ook moeten zijn. Maar het is er niet. We zijn vrij. Hoe kan dat? Omdat God genadig is. Dat ligt niet aan mensen. Dat ligt aan Gods genade. En op het kerstfeest zien we ook Gods genade heerlijk geopenbaard. Want hij zond zijn zoon in deze wereld. Dat hebben we toch ook niet verdiend? Hebben wij het verdiend dat de Heere Jezus in deze wereld zou komen? Toch helemaal niet? En nu was de Heere Jezus bereid om geboren te worden. Hij was gewillig om geboren te worden in een stal. Dat is genade. Genade. En nu heeft God uit liefde, uit barmhartigheid, heeft hij zijn zoon gegeven op deze wereld. God de Vader had zijn zoon niet hoeven te geven. En God de Zoon had niet hoeven te komen. Maar hij kwam. Want God was bewogen met liefde om zijn genade te geven en te tonen aan een wereld verloren in schuld. En zo werd de Heere Jezus geboren, opdat zondaren gered zouden worden. Hij kwam om hun vloek en hun straf op zich te nemen. En zo heeft de Heere God het meest kostbare wat hij had, heeft hij gegeven aan mensen die in opstand tegen hem kwamen. Mensen die zijn beeld verknoeid hadden en de schepping verwoest hadden. Daar heeft God zijn zoon voor over gehad. Het meest kostbare, het meest dierbare wat hij had. Dat is genade. En dan kunnen we alleen maar zalig worden, behouden worden. En voor eeuwig in de hemel bij de Heere zijn door Christus. Door de genade van de Heere Jezus Christus. Enkel door Christus kan een mens met God verzoend worden. Want er is één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Christus. En dat is vrije genade. Wanneer de Heere in je hart binnentrekt. En de Heere laat u dan zien wie u bent en wie hij is. Dat is genade. En in dat leven van de genade laat de Heere dat ook zien. Hoe wordt nou genade verheerlijkt in uw leven? Hoe krijg je, kun je zeggen, jongens en meisjes, hoe krijg je nou een nieuw hart? Dat gebeurt doordat de Heilige Geest in je hart gaat werken. En dat is allemaal onverdiend, dat is allemaal genade. En dan laat hij je zien dat je tegen God zondigt. En dat de mens tegen God gerebelleerd heeft in het paradijs. En de mens verdiende voor eeuwig buitengeworpen te worden in eeuwige duisternis. Maar nu heeft God geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin dat de zondaar zich zou bekeren van zijn goddeloosheid. En de Heilige Geest leert je dat zien. De genade van de Heer Jezus Christus. En die de mensen uit Korinthe waren ook tot God bekeerd. Ze waren ook getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Deze Korintiërs hadden de zaligmaker leren kennen en ze hadden hem leren liefhebben. En ze wisten dat dit alles een vrucht was van vrije genade. Dat zij tot God bekeerd waren, was vrije genade. Voorheen dwaalden ze rond in het duister. Maar nu kenden zij die genade. Nu hadden zij een nieuw hart gekregen. Het licht van de Heer Jezus scheen in hun hart. En dat was hetzelfde licht dat scheen op kerst. God gaf zijn licht midden in hun duisternis. En dat gaat de Heilige Geest nou doen. Binnenkomen in je hart door zijn woord. Laat je zien wie jij bent. Laat je zien wie de Heere is. En wekt je hart op om te bidden. En dan gaat de Heer een leven veranderen en vernieuwen. En dat hebben de Korintiërs meegemaakt. Ze werden overgezet vanuit de dood in het leven. Ze kwamen tot bekering. Want gij weet, zegt de apostel, u weet dit zo goed, u hebt het allemaal meegemaakt. De Korintiërs hadden God niet gezocht, God had hen gezocht. En ze hebben Gods vrije genade in hun hart gekregen. En nu moeten wij ook dezezelfde genade kennen, willen wij behouden worden. En wanneer u dit werk van Gods geest in uw hart kent, dan beleidt u het. Het is enkel genade. En dan beleidt u het. Ik heb gezondigd tegen God. En dat zijn zaken die we allemaal persoonlijk moeten leren verstaan. De Heilige Geest leert u genade verstaan. En wat leert u dan? Dat wij niet alleen zonden doen, maar dat wij zonde zijn. En van ons allereerste begin. We zijn ontvangen en geboren in zonde. En wanneer u deze dingen ziet, dan gaat u treuren. En de diepste oorzaak van deze droefheid is niet dat u van alles verkeerd gedaan hebt en dat u daarom gestraft moet worden, maar dat treuren wat u hebt, dat verdriet wat de Heilige Geest dan bewerkt in uw hart, is niet dat u bang bent voor straf, al vindt u dat heel erg, maar dat is het diepste niet. Het diepste van uw verdriet en van uw smart is dat ik tegen een goeddoend God gezondigd heb. En dat God alleen maar goed voor mij geweest is. En dat ik nou tegen hem heb opgestaan. En ik was eens volmaakt in Adam. Maar ik heb de Heere diep onrecht aangedaan. Ik heb de Heere mijn leven lang laten staan. En ik was een vreemde voor hem. En ik deed wat ik zelf goed vond. Terwijl de Heere me elke dag gevoed heeft. En elke dag gedragen heeft. En terwijl de Heere me elke dag zijn woord gegeven heeft. Heb ik hem laten staan en dat wordt een smart, dat wordt verdriet. Ik heb tegen een goeddoend God gezondigd en dan ontdekt u dat ik tegen God ben. Dat is mijn natuur en dat ik zonder God leef. Dat ik een vreemde voor God ben. Hebt u al deze ontdekking gedaan in uw leven? Zo wordt genade verheerlijkt. Is het al zo ver gekomen bij u, dat u ziet dat u van nature zonder God, zonder Christus, zonder hoop bent? En dat u totaal verdorven bent en geneigd tot alle kwaad. En dat ik onrecht tegen God doe, terwijl hij zo goed voor mij geweest is. Zo krijgt u droefheid. En dan beseft u ook dat van uw zijde geen verlossing is. Dat verlossing van alleen van God kan komen. En dan wordt de Heere Jezus Christus u zo noodzakelijk. Dan wordt de Heere Jezus u zo dierbaar. Want dan openbaart de Heilige Geest de Heere Jezus aan uw ziel. Hij wordt lieflijk, dierbaar, want hij heeft alles volbracht. Hij heeft alles recht gemaakt wat ik verknoeid heb. Hij heeft alles betaald wat ik nooit kan afbetalen. Hij herstelt het beeld van God in mijn ziel. En wanneer de Heere Jezus dan binnentrekt in uw ziel en vrede gebiedt in uw hart, dan hebt u een liefde tot hem, dan roemt u in genade, dan weet u ook, dan kent u ook die genade van de Heere Jezus Christus. En dat is de rijkste gave die u in uw leven kunt ontvangen. En dan wilt u voor hem leven. Dan wilt u niet meer voor uzelf leven. Maar dan wordt uw verlangen en uw dorsten om God te verheerlijken in uw leven. En u hebt de Heere Jezus nodig en u wilt meer van hem hebben. U omhelst hem door het geloof. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen. Gena is op zijn lippen uitgestort. En uw ziel dorst naar Christus om hem meer en meer te kennen. Hij wordt uw leven, hij wordt uw alles. Want hij heeft genade verheerlijkt in uw leven. Kijk, dan verstaat u iets van de genade van de Heere Jezus, waar onze tekst van spreekt. Kent u deze genade? Het feit dat de Heere Jezus gekomen is in deze wereld is genade. Dat hij wilde afdalen in deze wereld en arm wilde worden op het kerstfeest, dat is genade. En dat hij tot u komt in de prediking is genade. Maar wanneer God u heeft laten zien dat u zondaar bent en wanneer de Heer u laat zien dat Christus uw borg is, wanneer hij binnentrekt in uw hart, kijk, dat is genade. Het grootste wonder wordt dat. En dan begeert u hem te kennen die onuitsprekelijk rijk was en die onuitsprekelijk arm werd. En daar gaan we nou nog meer op letten wat onze tekst zegt. Wanneer het spreekt over de armoede van Christus. Want de tekst zegt, hij is om uwentwil arm geworden. Daar hij rijk was. De Heere Jezus is een rijke zaligmaker. Maar daartoe moest hij eerst arm worden. En dat is nou wat het kerstfeest inhoudt. Een arme zaligmaker. De Heere Jezus, hij was schatrijk. De Heere Jezus bewoonde een ontoegankelijk licht. Hij was licht uit licht. Hij was God uit God. En soms ziet u in Gods woord een beschrijving van wie God is. Soms ziet u iets van de heiligheid en de heerlijkheid van de Heere beschreven in zijn woord. Bijvoorbeeld in Ezechiël 1, toen Ezechiël dat visioen zag. En hij zag de heerlijkheid van God. En als u dat leest, dan ziet u dat hij zoekt naar woorden om de heerlijkheid van de Heere te beschrijven. Als de gelijkenis van een gedaante. En Jesaja 6 zag de Heere zitten in heerlijkheid. En in Openbaringen 1, waar Johannes, de meest geliefde apostel, Hij viel als dood aan de voeten van de verheerlijkte Christus. Want de majesteit, de heerlijkheid, de rijkdom van de Heere Jezus, van de Zoon van God, zoals hij die had in de hemel, is zo diep, zo hoog, zo onvoorstelbaar, zo onbeschrijfelijk heerlijk. We hebben er geen menselijke woorden voor om dat tot uitdrukking te brengen. En dan deze mensen die er iets van gezien hebben, die beschrijven iets van een regenboog van heerlijkheid en van vuur en van ogen met een vlam van vuur en van schitterende gedaante, heerlijk. En dat, en deze beschrijving, dat is alleen maar een afspiegeling van wie God nu echt is. Want God is een geest. Hij is heilig. Hij is almachtig. Hij is barmhartig. Hij is volzalig. Hij is een geest en we kunnen hem niet beschrijven in menselijke woorden. Hij heeft ook geen gedaante of lichaam zoals wij dat hebben. Maar hij was volzalig. Er kon niets bij, vol heerlijk. Hij was zo dat het u begint te duizelen. En zo was hij van alle eeuwigheid af. Vader, Zoon en Heilige Geest, tezamen van eeuwigheid af, in een volkomen ontoegankelijk licht, zo heerlijk. Zo schoon, zo rijk. De engelen bezongen hem voortdurend. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De Heere Jezus bezat een oneindige heerlijkheid. En wanneer de Heere Jezus verscheen in het Oude Testament, de Zoon van God die nog niet mens geworden was, wanneer de Heere verschijnt aan Mozes, dan moet Mozes de schoenen van zijn voeten doen. En dan durft hij nauwelijks verder te komen. En wanneer Elia, de trouwe Godsman, wanneer hij God moet spreken, dan wikkelt hij zijn gezicht in een doek, in zijn mantel. En wanneer Jesaja de heerlijkheid van de Heere zag, toen zag hij hoe de engelen zelfs hun aangezicht bedekten voor zijn heerlijkheid. Want de Zoon van God bezat een oneindige heerlijkheid. Hij kon zeggen in de meest absolute zin dat al het goud, al het zilver, alles behoort hem toe. Nou, de Heere Jezus, de Zoon van God, hij was rijk en hij werd arm. Onuitsprekelijk arm. En natuurlijk mogen we niet vergeten dat de Zoon van God in zijn menswording God bleef. Kijk, kerstfeest bedoelt niet te zeggen dat God veranderd werd in een mens. Nee, hij bleef wie hij was, God. Maar hij nam aan wat hij niet was. Mens. Hij werd mens en God samen. Maar hij werd volkomen mens in vergankelijkheid, in sterfelijkheid. Hij werd mens onder de vloek, terwijl hij zelf geen zonde had. Omdat de zonden van zijn volk op hem gelegd werden. Christus kwam onder de toren van God en daarom werd hij zo onnoemelijk arm. En dat is wat er gebeurd is op het kerstfeest. De Heere Jezus kwam als een sterfelijk mens onder de vloek van Gods wet. En hij werd volledig bedekt door de schuld van zijn volk. En hij vernederde zichzelf uiteindelijk tot de dood van het kruis. Hij werd arm. Terwijl hij rijk was. Weet u, het is moeilijk om arm te zijn. Maar het is nog veel moeilijker om arm te worden. En het kan gebeuren in dit leven. Er zijn mensen die vroeger rijk waren, die nu arm geworden zijn. Maar dat is niet te vergelijken met wat de Heere Jezus heeft meegemaakt. Die liefde, die onuitsprekelijke liefde, dat hij die rijk was, zo onnoemelijk arm geworden is. Want hij kwam als een sterfelijk mens onder de vloek van Gods wet. Hij die zeggen kon dat de wereld en al haar volheid hem toebehoorde. Hij moest nu geboren worden in een wereld in de diepste armoede. Hij moest gedragen worden in de armen van zijn moeder. Hij die de hele wereld in zijn hand hield. Hij moest nu in de armen gedragen worden van een van zijn eigen schepselen. Hij die de aarde bekleed had met bossen en met planten en met al het groen. Hij moest zelf gewikkeld worden in doeken. Hij die al het vee geschapen had, werd nu gelegd in een voerbak van beesten. Hij die alles geschapen had wat er was, moest het nu beleven dat er voor hem geen plaats was in deze wereld. Hij die de mensheid geschapen had en voortdurend droeg. Hij kwam tot hen, tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hij kreeg niet eens een kamer of een bed. Hij moest in een stal geboren worden. In een vuile voerbak van beesten. En later moest hij het ook zeggen, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hij werd arm. Hij werd de armste. Hij werd zo arm dat er geen heerlijkheid meer aan hem te zien was. Die een volkomen, volzalige heerlijkheid geleefd had. Van alle eeuwigheid af. Nu was er geen heerlijkheid meer aan hem te zien. Hij moest in doeken gewikkeld worden om de schaamte van zijn naaktheid te bedekken. En dat was omdat hij onder de vloek was. De vloek van de zonde lag op hem. Hij werd in armoede geboren. Hij had zelfs later in zijn leven, kon hij zeggen, geen steen om zijn hoofd op te leggen. En het laatste wat hij had, het enige wat hij bezat, waren zijn kleren. En die hebben ze ook nog hem ontnomen. Hebben ze van zijn lichaam gerukt. En toen werd zijn bovenkleed verdobbeld. Hij werd zo arm dat hij niets meer had. En dat de hemel hem niet meer wilde hebben. En de aarde hem niet meer wilde dragen. En toen had hij geen plaats meer. Niet in de hemel, ook niet op de aarde. En toen hing hij tussen hemel en aarde aan een kruis. En toen werd het woord vervuld. Dat een iegelijk als het ware zijn aangezicht verborg voor hem. Want hij was niet om aan te zien. Geen schoonheid. Geen gedaante. Geen heerlijkheid. Arm. Arm. Gelijk na de geboorte. Zo arm. Hij werd een vluchteling. Want ze wilden hem al doden. En later gebeurde het veel vaker dat ze hem doden wilden. Zo arm, hij werd veracht en verworpen. En zo werd het woord van Jesaja vervuld dat er geen schoonheid in hem was. Dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. omdat hij arm geworden werd. Geworden is. Christus is arm geworden. Maar de diepste armoede was nog veel erger. En dat was dat zijn God hem uitwierp. Dat God zijn zoon overgaf om geslagen te worden. Dat God liet zijn zoon bespotten en liet zijn zoon kruisigen en liet zijn zoon omkomen in de buitenste duisternis. En toen had de Heere Jezus geen rechten meer bij God. En toen riep hij om zijn God, maar zijn God antwoordde hem niet, want hij is nameloos arm geworden. En dat is de armoede die van nature op ons rust. Dat is de armoede en de vloek waar wij allen door getroffen hadden moeten worden. Wij hadden zo nameloos arm moeten worden tot in alle eeuwigheid toe. Maar hij werd nameloos arm. En dan zien we opeens wat het kerstfeest eigenlijk is. Dat het is het feest van de vernedering. En dan is er geen romantiek meer. Dan is er geen sentimentaliteit meer. Maar dan is het de koude, harde werkelijkheid dat wij zondaren zijn. En dat Christus in onze zonde, in onze armoede, dat hij de armoede van zijn volk op zich genomen heeft en volkomen uitgedragen heeft. Dan spreekt het kerstfeest ons niet van sentimentaliteit, maar van vloek. Dan spreekt de stal en de kribbe, dat spreekt als een aanklacht tegen u en mij. En dat er voor hem geen plaats was in de herberg, dat is ook een aanklacht. Want er is geen plaats voor Christus in deze wereld, ook niet in uw en mijn leven. De Heere zelf zal plaats moeten maken, anders is er geen plaats. Dan wat we zien in het kerstevangelie, dat is eigenlijk één grote aanklacht tegen u en mij. Want het punt is, u en ik hebben zoveel schuld en wij kunnen die schuld nooit afbetalen. Maar eens waren wij rijk. Toen waren wij rijk in kennis en rijk in gerechtigheid. Toen hadden we overvloed van alles. Toen was het heerlijk in het paradijs. Toen God de mens schiep, was het goed, ja zeer goed. En de Heere God verlustigde zich in de werk van zijn handen. En er was gemeenschap tussen God en de mens. Een mens gemaakt naar Gods beeld. Maar de mens heeft het huis van de Vader verlaten. En hij heeft de goederen van zijn Vader erdoor gebracht. En hij heeft dat mooie beeld van God verkwanseld. En nu is de mens zo ver bij God vandaan dat hij geen rechten meer heeft. Dat de mens onder de vloek is en dat wij nog zoveel hebben, is enkel genade. Maar we verdienen niets. We verdienen het niet eens om gekleed te worden met vodden. Want wij zijn zo onuitsprekelijk arm geworden. En dat ziet u in dat kind in de kribbe. Dat is uw en mijn beeld. In zekere zin, dat ben ik. Dat bent u, arm. Dat hadden wij verdiend. Christus arm geworden om uwentwil. Om uwentwil. De Heere Jezus is niet uit eigen belang hier naar de aarde gekomen. Als we spreken in termen van eigen belang, dan had hij beter in de hemel kunnen blijven. Dan had hij het beter gehad. Geen lijden. Geen pijn. Geen smaad. Christus heeft niet gezondigd. Het ging niet om hem. Christus zegt, de tekst zegt, om uwentwil En dan moeten we volkomen laten staan. En ik weet dat de Heer alles doet tot eer en prijs van zijn heerlijkheid. Daar spreekt de schrift ook van. En dat is ook waar, dat uiteindelijk zullen al Gods werken hem loven en verheerlijken tot in eeuwigheid. Maar uiteindelijk kan een mens, ook een mens die vrijgekocht is en in die hemel is, hij kan uiteindelijk niets toevoegen aan de intrinsieke volheid van Gods heerlijkheid. Daar kan ook een verloste, ontelbare schare in feite niets toevoegen aan de heerlijkheid van God. God heeft geen mensen nodig. Al doet hij alles tot de verheerlijking van zijn naam. Maar hier zegt de tekst, hij doet het om uwentwil. En dat laten we staan. Het was niet voor zijn eigen gemak. Of voor zijn eigen welzijn dat hij arm werd. Hij deed het om uwentwil. Kijk, de Heere Jezus heeft niet gegeten van die boom. De Heer Jezus heeft niet gezondigd. Hij had geen verlossing nodig. Hij was al in volle heerlijkheid. Christus is niet arm geworden om zijn eigen bestwil. Nee, om uwentwil, zegt Paulus. Want de enige manier die nog open was om een mens te kunnen zaligen, was dat God mens moet worden. En dat God de vloek van de mens op zich moest dragen, nemen. En hij was bereid om dat te doen. En daarom wilde de Heere Jezus als een rechteloze geboren worden. Beladen met de schuld van zijn volk. En die schuld is zo groot, omdat de mens God wilde worden. En daarom moest God mens worden. Dat is kerstfeest. God werd mens. God verliet de heerlijkheid van de hemel om net zo arm te worden. Ja, zelfs armer dan zijn volk. Want de Heer Jezus moest naar de hel. En daar zal zijn volk nooit komen. Wat een onuitsprekelijke genade. Wat een goddelijk wonder. God is vlees geworden. En wie van de mensen heeft ooit gevraagd naar God? Er is niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald. Zelfs zijn eigen volk, die door hem gered zouden worden, ze vroegen niet naar hem. Levi in het tolhuis vroeg niet naar hem. En Saulus van Tarsen vroeg niet naar hem. En de Korintiërs vroegen niet naar hem. En u en ik hebben ook niet naar hem gevraagd. En wanneer er niemand is die naar hem vraagt, zal hij toch komen. Dat is het wonder van genade. Beseft u hoe ver we bij God vandaan zijn? Zie dan Christus in zijn armoede. Daar ziet u het. En als we nou onze ogen daarvoor geopend worden, dan ziet u uw eigen portret getekend. Ik ben die arme. Ik ben die rechteloze. En dan gaat u het belijden. Dan gaat u het zeggen, Heer, het kerstfeest, het klaagt mij aan. Het is ontdekkend, ja, diep ontdekkend, het kerstfeest. En dan gaat u op uw knieën voor de Heer en dan zegt u, Heer, het is mijn schuld dat er geen plaats was voor u. Want het was omdat ik zondaar ben. Zijn armoede, dat is mijn armoede. Dan valt u voor hem neer. En dan viert u echt kerstfeest. Dan geeft u hem de eer. En dan wordt u klein en hij zo groot. Wat een zegen. Dat de Heer Jezus gekomen is in deze wereld. En dat hij niet in een paleis ging wonen. Dat hij niet bij de Upper Ten ging wonen. Maar als hij zo hoog gezeten was in heerlijkheid hier op aarde in het paleis, dan had ik naar hem gekeken zoals een bedelaar naar een koning kijkt. En dan zou hij zo ver bij mij vandaan zijn. Ik zou hem nooit kunnen bereiken. Maar nu is hij zo dichtbij gekomen. Hij is net als ik. Hij ligt in mijn armoede. Hij is één van ons geworden. En daarom is hij naast u. Daarom hoeft u niet op te klimmen naar de hemel. Of neer te dalen tot in de hel. Maar hij is naast u gekomen. De Heer Jezus is in u en mijn armoede gekomen. En daar vindt u hem, daar ziet u hem. Hij begrijpt u. Hij past precies bij u. En nou maakt deze arme zaligmaker, maakt arme zondaar een schatrijk. Want waarom is Christus zo arm geworden? Om een arme zondaar rijk te kunnen maken. En als de Heer Jezus alleen maar arm geworden was om met ons te lijden, daar wordt in sommige moderne theologieën gezegd dat het kruis niets anders is dan een schokeffect. En dat het eigenlijk aan ons ligt, dat we daaruit bezieling uit moeten putten. Het is allemaal rommel wat ze zeggen. Het is onbijbels, maar zo wordt het gezegd, dat de Heer Jezus was zo bewogen met ons. Hij wilde meelijden met ons. Geen verlosser, geen betaling voor de zonde. Hij wilde meelijden met ons. Nou, er was er geen evangelie. Dan kunt u zeggen, dan in plaats dat er één verdronk, dan verdronken er twee. Dan was er geen hoop. Dan was er geen overwinning. Dan was er geen uitkomst, dan was er geen redding. Maar zo is het niet. De Heer Jezus is niet arm geworden, punt. Maar de Heer Jezus is arm geworden om u schatrijk te maken. Want hij kwam niet in zijn eigen armoede, hij kwam in de armoede van zijn volk. Hij nam hun armoede met het doel om hen zijn rijkdom te geven. Hij haalt de schuld weg van zijn volk en hij geeft zijn volk de betaling. Hij nam al hun tekorten op zich en geeft hen een volkomen gerechtigheid. Al hun vuilheid neemt hij weg en hij rekent hun toe zijn volkomen heiligheid. Hij draagt hun armoede en nou hoeven zondaren die last niet langer te dragen. Want Christus is gekomen. En het evangelie is dat hij die last van onze zonde en vloek op zich genomen heeft. En hij geeft zijn volk schatten van zaligheid. Schatten van eeuwig leven. Van liefde. Van troost. Van heerlijkheid. Van onuitsprekelijke rijkdom. En daarom is het kerstfeest het feest van de ruil. Luther sprak over de vrolijke ruil. Hij mijn vloek, ik zijn gerechtigheid. Hij mijn zonden en ik zijn vrijspraak. Een wonder. De Heere gaat ruilen. Hij zegt, geef mij maar je vloek en ik geef jou mijn zegen, uw armoede mijn rijkdom voor u. Dat is het kerstfeest. En wat is dan de rijkdom die hij geeft? Het is een echte rijkdom. De rijkdom van deze wereld is niet echt rijk. En na een paar jaar kun je niet meer genieten. Dan moet je de wereld verlaten. Maar de rijkdom die de Heer Jezus geeft is ware, echte rijkdom. Het heeft eeuwigheidswaarde, het blijft bij u, het maakt u schatrijk. Het is eeuwig leven en leven op zo'n heerlijke wijze. Wat is dan die rijkdom? Nou, dat is in principe de rijkdom die hij had in de hemel, die hij verlaten heeft. En deze hemelse rijkdom wordt gelegd op een arme zondaar. Hij maakt een arm volk rijk in God. Hij vult hen met zijn liefde. Ze worden rijk in zijn liefde. Ze worden rijk in zijn vrede. Ze worden rijk in hem. Rijk vanwege zijn volkomen vergeving van al hun zonden. Rijk vanwege de heiliging. Vanwege de volkomen verlossing. Hij vult hun leven met God. Ze zijn rijk in God. En waar de Heere God aanwezig is, daar wordt iets van de hemel beleefd. Wanneer de Heere intrek neemt in uw leven, daar beleeft u iets. Daar hebt u een voorsmaak van de hemel. Een Gods aanwezigheid is zo rijk. Het overweldigt u. Het is het beste. Het is het heerlijkste. Niets is ermee te vergelijken. En die rijkdom wordt gegeven aan arme bedelaars. En daarom is het kerstfeest het feest van de ruil. Het is het feest van rijkdom voor arme bedelaars. Mensen die iets van hun armoede kennen. Die precies daar passen in de stal. Ze zijn bedelaars, ze hebben niets meer te verliezen. En dan buigen ze zich met al hun armoede voor de kribbe neer. En dan ziet u op dit kind om gevuld te worden met zijn rijkdom. En wanneer deze bedelaars uit de stal terugkeren, dan zijn ze prinsen geworden. Rijk, burgers van het koninkrijk der hemelen. Al zien de mensen dat niet aan hen. En al willen ze zich helemaal niet verheffen en als een prins gedragen. Nee, het wordt voor hen zo'n wonder. Maar hun hart jubelt van hemelse vreugde. Ze hebben geruild. De Heere Jezus is hun alles geworden. Hebt u deze ruil gemaakt? De Heere biedt u deze ruil aan. Op kerstdag. Daarom kwam hij in de kribbe. Wilt u deze ruil maken? Of bent u nog steeds rijk met uzelf? Of bent u nog steeds rijk met uw eigen werken? Of bent u rijk met uw eigen gerechtigheid? Rijk in uw godsdienst, rijk in uw rechtzinnigheid, rijk in uw staat van dienst. Rijk omdat u uzelf eigenlijk verontschuldigt. Ik heb alles gedaan. En daar rust u op wat u allemaal gedaan hebt. Maar u hebt het nooit leren zien dat al uw gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Kijk, als we nog rijk zijn met iets van onszelf, dan vindt u dat kind niet in de kribbe. Want dan bent u er niet te slecht voor, u bent er te goed voor. U bent er te rijk voor. U moet arm worden. Mensen. Die bedremmeld staan te kijken. Die haast hun aangezichten niet naar de hemel durven opheffen. Die niets hebben dan schuld. Zij krijgen de zegen. Ze erkennen hem als hun toevlucht. Zij worden gezegend. Ze verstaan iets van hun eigen armoede. En ze zien op de rijkdom van dit kind. En dan wordt het beleefd. Hij geeft sieraad voor as. Hij geeft vreugdeolie voor droefheid. Hij geeft het gewaad des lofs voor een benauwde geest. En u, Gods volk, u die deze zaak in uw leven kent. Het is ook zo nodig om steeds meer en steeds dieper uw eigen armoede van nature te beseffen. Want dan hebt u toch ook geleerd dat u niets kunt zonder hem. Dat u nog zo arm bent in uzelf, dat u nog dagelijks van het gegeven moet leven. Dan bent u toch dagelijks een bedelaar aan die troon van genade. Maar dan wilt u toch ook aan deze zijde van het graf geen andere plaats hebben dan om aan zijn troon te zijn, om van genade te leven. O, het is zo nodig om uw armoede te beseffen. Vraag het maar. Want de Heere laat het steeds weer zien. En hij geeft genade om arm te worden en genade om rijk te worden in hem. Wat een zegen om terecht te komen aan zijn voeten. Zij die aan zijn voeten zijn, met belijdenis van hun armoede, zij zullen verzadigd worden. Zij die hongeren en dorsten naar die borg en die zalig maken, geeft hen zijn rijkdom. Ze nemen het maar niet, het wordt hen geschonken, het wordt hen toegepast. De Heilige Geest doet hen Christus kennen, doet hen Christus ontvangen, doet hen Christus ervaren in de weg van buigen, in de weg van pleiten, op vrije genade alleen. En zo maakt deze zaligmaker rijk door zijn armoede. En dat ligt uiteindelijk hierin, dat hij zijn bloed stort. Toen hij daar hing boven het kruis, op het kruis, boven de aarde, onder de hemel. Het laatste wat hij geven kon, deed hij zijn bloed. En toen hij zijn bloed gestort had, niets meer had, toen riep hij het uit: het is volbracht. Zo betaalde hij de prijs om een arm volk eeuwig leven te geven, eeuwige rijkdom, eeuwige heerlijkheid, om hem volkomen lief te hebben en tot in alle eeuwigheid te prijzen. Heere, gij hebt het gedaan. Gij maakt arme zondaren rijk. Dat is het wonder van Kerst. Amen. Willen we zingen Psalm 48, het vierde vers. Psalm 48, vers 4. Zullen we danken en bidden? Wij danken u, Heere, voor uw onuitsprekelijke gave, dat u de hemelse heerlijkheid hebt verlaten, En dat hier, dat u hier naar ons bent toegekomen. En dat u gekomen bent in onze vloek, in onze Godverlatenheid. En we aanbidden u om dat grote wonder, dat u zelf alles hebt ontzegd en dat u alles hebt overgegeven, tot zelfs uw bloed toe, opdat wij behouden konden worden. Waarlijk, God is goed. O Heere, doe ons leven in het besef van uw grote goedheid. En laat deze goedheid ons mogen verzachten en vermurven. En laten we klein mogen worden voor u. Heere, doe ons onze armoede beseffen en zien. En doe ons de volheid van uw genade zien. Opdat we mogen, opdat we bij u terecht mogen komen. En gevuld mogen worden met uw rijkdom. Heere, wilt u de naprediker op uw woord zijn. Uw woord is verkondigd in menselijke zwakheid en met gebrek. En ook ons luisteren was niet zoals het zijn moet. Want alles wat we doen is met gebrek. Maar wilt u, Heere, dit woord niet ledig tot u laten wederkeren. En wilt u geven dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. Breng ons morgen weer samen in uw huis. En gedenk ons verder deze avond. En verheerlijk uw naam in ons midden. En laat er bij ons een verlangen mogen zijn. Om niet meer voor onszelf te leven, voor ons gemak. Maar voor u, om u eeuwig te loven, omdat gij dit hebt gedaan. Heere, bekeer ons dan, zo zullen we bekeerd zijn. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte op Psalm 89, vers 3. 89, 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.